Hoi, ik ben Daan Stoop en dit is mijn profiel van Pepijn Lane, de masterfather. Met de jeugd van tegenwoordig speelt Pepijn Lane alle poppodia van Nederland plat. Overdag schrijft en praat hij met opvallend veel liefde en tederheid over het vaderschap. Geschreven en zelf voorgelezen door mij, Daan Stoop. Als ik aan de rapper Fabergéo denk, dan proef ik eerst speciaal bier en daarna een beetje vodka. Ik was net 18 toen de jeugd van tegenwoordig optrad in het poppodium Metropool in Hengelo. Het was een veel te grote act voor zo'n kleine zaal. Het was rammend uitverkocht. Manon, het vijfde album van de band, was net uit. En volgens de persaankondiging was het een ode aan de vrouw en schreven ze de teksten toen ze een maand in het Art Hotel in Brussel logeerde, met blauwe kazen en goede wijn op tafel. Het werd totale mayhem. In een speciaal ingebouwde hotelstudio namen ze 80 demo's op, maar een echte lijn zat er niet in. Fabergéo, Willy Wartaal, Fiese Fur en Bas Bron namen zoveel van de designerdrugs 2CB dat ze er bijna psychotisch van werden. Op de 12 zoetgevoiste nummers die de plaat haalden, rappen ze over verliefdheid, Manon, ik deel met jou mijn laatste bonbon, of het zoeken van troost bij een vrouw. En over spannende seksdingen. Manon, ik heb zin in een wiepie op het balkon. Ik ken eigenlijk niemand van mijn generatie die niet minstens één keer heeft staan springen op de formule of heeft meegeschreeuwd met sterrenstof. Op werkborrels, lustrums, introductieweken, in studentenhuizen, op festivals, bruiloften, karaokebars en dorpsfeesten. De jeugd stond overal. Hun debuutalbum, Parels voor de Zwijnen, verscheen al in 2005. Maar doordat ze 20 jaar later nog steeds hits uitbrengen, is een opmerkelijke situatie ontstaan. Twintigers, dertigers en veertigers zijn allemaal op een bepaalde manier met de jeugd opgegroeid. Poppodium Metropool was zo klein dat iedereen tijdens de moshpits vanzelf een keer vooraan belandde. Ook ik met mijn hoogheid 1,60 meter. Fabergéo was toen 33 jaar, bijna 2 meter lang, droeg een zonnebril en bontjas en dronk de hele avond Stolichnaya, rechtstreeks uit de fles. Af en toe goot hij iemand een slok van de vodka in de keel. De volgende ochtend was ik vooral dankbaar dat ik veilig thuis was gekomen. Veel van de avond was verdwenen in een alcoholische mist, maar één ding bleef hangen. Ze speelden alle hits, iedereen kende alle teksten en zong woord voor woord mee. Fabergéo was mijn nieuwe held, mijn nieuwe polster. Niet Fiese Fur, die was me te absurdistisch. Niet Bas Bron, te nerdy. En niet Willy Wartaal, iets te onnavolgbaar voor mij. Fabergéo leek de normaalste van het stel. De meest ontspannen aanwezigheid in de chaos. Het meest cool en collected. Tenminste, dat dacht ik toen. Fabergéo is natuurlijk het alter ego van Pepijn Adriaan Lane, geboren op 4 augustus 1982 in Utrecht. Met de jeugd van tegenwoordig bracht hij 8 studioalbums uit. Onder Fabergéo verschenen nog eens 10 albums, mixtapes en EP's. En dan is er nog Lulle, het electropop trio met Piet Parra en Rimmer London. Over de jeugd is inmiddels zo ongeveer alles al wel geschreven. Van de onverwachte doorbraak met What's Gebeurd, tot hun uitgroei naar een van de invloedrijkste Nederlandse acts van deze eeuw. Wat vooral opvalt, is hun onderlinge chemie. In een oude aflevering van het tv-programma 24 uur met Theo Maassen, zie je 3 mannen die functioneren als een perfect afgestelde vriendengroepmachine. Terwijl Maassen in een hoekje iets wat onzeker de ene na de andere sigaret opsteekt, bouwt Fabergéo een Lego-ruimteschip. Werkt Willy Wartaal met zijn koptelefoon op aan wat beats en maken ze flauwe grappen. Die energie liep als een rode draad door de jeugd. Ironie als wapen, verwachtingen ontregelen, interviewers uit de tent lokken en tussendoor verrassend scherpe observaties maken. De jeugd is meer dan een rapgroep. Het is een eindeloze stroom aan personages, grappen, ideeën en verhalen waar fans jarenlang naar blijven terugkeren. Parallel aan de jeugd bouwde Pepijn Lane aan een carrière als schrijver en audiomaker. Zo konden zijn fans met hem meegroeien. Wat begon als een verzameling zijprojecten, groeide uit tot een universum van boeken, podcasts en verhalen. Via ruim 1000 optredens, 7 boeken en podcasts als Yous & Ye, New Emotions en Vader, werd Lane bijna in real-time ouder voor het oog van zijn publiek. Op 20 augustus 2023... breekt hij met de jeugd van tegenwoordig het Alpha-podium op Lowlands helemaal af. En diezelfde dag verschijnt een aflevering van zijn podcast Pepijn's Pro Tips, waarin hij luisteraars oproept, deel je angst met mij. Vertel me wat je voelt. Waar ga je doorheen? Samen zijn we nooit alleen. De energie die ooit naar jointjes, moshpits en ontregelen ging, richt zich nu op vaderschap, opvoeding en een weekend lang Zelda spelen met zijn kinderen. De jonge Fabiello, die interviewers tergde en alles relativeerde, is niet verdwenen. Alleen treedt Lane steeds vaker op als luisteraar, als raadgever en gespreksleider. Hoe doet hij dat? Ik werk eigenlijk heel opportunistisch, zegt Pepijn Lane in de kelder van de bioscoop Lab 111 in Amsterdam-West. Hij draagt een shirt van de New Orleans rapper Silk the Shocker en een ring met een steen ter grootte van een knikker. Zijn haar is dit keer niet roze of groen, maar zwart met witte highlights. Het is vaak opportunistisch, zegt Lane, omdat mogelijkheden dan wel inzichten zich aanbieden. De kunst is altijd leidend. Een idee ontstaat of openbaart zich en als het op een gegeven moment genoeg momentum en urgentie voor mij heeft opgebouwd, moet het wel gebeuren. Soms is dat idee een idee voor een verhaal of een liedje, of een audiodrama, of een podcast. Soms om met een andere artiest in de studio te zitten. Of omdat je iemand tegenkomt en denkt, daar wil ik iets mee doen. En dan ga je gewoon beginnen. Zo ontstond ook Yous & Jay, de podcast die hij maakte met Yousef Gnaoui, beter bekend als rapper Sef. Tijdens de eerste podcastgolf nodigden ze mensen uit om te kijken welke kennis er uit een gesprek te peuteren viel. Iedere aflevering begon met dezelfde vraag. Wat doe jij op een dag? En via eetgewoontes, routines en kleine details kwamen de gasten vaak verrassend snel uit bij de grotere vragen over hun leven. Na een half uur waren mensen meestal zo op hun gemak dat het gesprek vanzelf een andere kant op ging, zegt Lane. En als je uiteindelijk 2 uur met iemand praat, krijg je zelfs van mensen die je dachten kennen een heel ander beeld. Einde quote. Toen ik zelf in 2017 verhuisde naar de Pijp in Amsterdam om te studeren, leek ik Lane opeens overal tegen te komen. In hippe restaurants, koffiebars of achter de draaitafels van clubs als Air en Claire op het Rembrandtplein. We waren praktisch buren. Alleen zat Lane toen al in een andere fase. Tijdens de Manon-tour had hij het wilde feesten langzaam achter zich gelaten. Zijn eerste zoon, Blake Lane, was al een half jaar oud en hij was getrouwd met Coco. Terwijl ik hem nog zag als de man met de bontjas en de wodkafles, liep hij inmiddels met een kind op zijn nek naar de Portugese kippentraiteur. Al had hij nog wel een beschamende drugskater in de echokamer. Het was ook de periode waarin Lane met gespierd ontbloot bovenlijf op de cover van Men's Health stond. Volledig onironisch trouwens. Onder begeleiding van Arie Boomsma trainde hij 4 keer per week in de Vondelgym om het tempo van de jeugd van tegenwoordig vol te houden en tegelijk voor zijn jonge zoon te zorgen. In podcastgesprekken met Sef ging het opeens over routines, discipline en op tijd naar bed gaan. Lane wilde niet langer de drankzuchtige rapper zijn die met een alcoholkegel boven zijn baby hing. Blake is mijn nieuwe drug, zei hij destijds. Hij geeft me de beste roes die er bestaat. Einde quote. En als er iets was wat ik toen dagelijks deed, dan was het wel brak aanschuiven in de statistiekwerkgroep, mijn zorgverzekering storneren en precies genoeg humus uit het bakje van mijn huisgenoot schrapen, zodat hij het niet zou merken. Hij merkte het altijd. Omdat ik als een van de weinigen een kamer met slaapbank in Amsterdam had, bleven vrienden uit andere steden regelmatig logeren. Zie je wel eens BN'ers, vroegen ze dan. Die vraag probeerde ik altijd weg te lachen. Je woont hier, je loopt niet in Disneyland. Maar we waren de voordeur nog niet uit, of het was bingo. Een vriend trok een sprintje, tikte Pepijn Lane op zijn schouder en maakte een selfie. Zoals zoveel studenten dacht ik dat ik DJ ging worden. De kortste route naar Roem bleek mezelf en een vriend te boeken voor een studentenfeestje in Club Panama. Het werd een ramp. 900 mensen stonden op de dansvloer van het oude pakhuis aan het IJ te wachten terwijl wij als 2 verdwaalde stagiairs door onze muziekmapjes scrolden. Na 1,5 uur werden we uit ons lijden verlost door een DJ die wel kon mixen. Achteraf sloegen we hem bewonderend op de schouder omdat hij de zaal wel in beweging kreeg. Hij vertelde dat DJ'en eigenlijk plan B was voor hem. Hij wilde doorbreken met zijn eigen muziek. Hij pakte zijn telefoon en liet een eerste demo horen. Een trapnummer over hoofd krijgen van chickies en kanker veel blowen. Go To Gym was de eerste getekende artiest op Burning Fig, het label dat Pepijn Lane samen met Abel van Gijlswijk begon. Nadat Abel, die onder meer ook voorman is van de punkrockband Hang Youth, online het nummer Tweede Klas Shit van Go To Gym had gevonden, volgde een telefoontje. Hey Jim, we beginnen een label, wil je meedoen? Toen Jim niet veel later Pepijn Lane ontmoette, werd haar direct gevraagd voor een voorprogramma in de Melkweg. Jim's eerste concert ooit was een optreden van de jeugd van tegenwoordig in Paradiso. Hij was 13. Lana had zijn wilde jaren achter zich gelaten en herkende iets van zijn jongere zelf in Go-To Jim. De sleutels van zijn roze studio lagen altijd klaar en al snel ontstond een hechte band. Lana kwam kijken bij repetities, dacht mee over shows en strooide met adviezen, soms opvallend praktisch. Is iedereen nog een beetje geil, moest Jim volgens hem maar eens op het podium vragen. Jim blijft zich verbazen over Lana's productiviteit vandaag de dag. Binnen een uur heeft hij 2 of 3 verses af. Snel, precies en doeltreffend. En dat tussen kinderen en 100 andere dingen door. Misschien zijn er wel 2 Pepijns, zegt Jim. Als labelbaas kijkt Lana minder naar streams dan naar groei. Quote, ik dacht, dit is juist heel vet, om jonge mensen te helpen en de dingen die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd een beetje door te geven. Einde quote. Bij iedere nieuwe plaat stelt Pepijn Lana zich dezelfde vraag. Wat is er nog niet verteld? Wat maakt deze artiest interessant? Volgens hem zit dat vaak niet in de muziek, maar in de persoon erachter. In Go-To Jim herkende hij diezelfde nieuwsgierigheid en open blik op muziek. Niet omdat Jim een product van hem is, benadrukt hij, maar omdat hij zijn eigen pad volgt. Quote, hij was niet echt een geboren entertainer op het podium, maar is daar helemaal ingegroeid. En dat vind ik heel vet om te zien. Einde quote. Het schrijverschap van Pepijn Lana begon met een steek van jaloezie. Willy Wartaal had een column in de Hitkrant en Lana vond het eigenlijk maar onzin. Toen dacht ik, hey, waarom heeft hij een column? Ik moet schrijven, zei Pepijn Lana eerder tegen De Groene. Niet veel later komt hij de hoofdredacteur van Vice tegen. Toen zei ik dat ik een column wilde. Ik had zoiets van, godverdomme, het moet gewoon gebeuren. Einde quote. Alleen heeft hij weinig te melden over de Nederlandse rapscene. En dus verzint hij personages. Die columns worden korte verhalen. De korte verhalen werden boeken, zoals de absurdistische trilogie Scheumig, Naamloos en Het Wapen van Scheng, 2012, 2014 en 2017. Toch verschilt schrijven fundamenteel van muziek maken, vindt Lana. Een plaat leeft pas echt zodra hij op een podium belandt. Een boek verdwijnt juist de wereld in. Quote, je stopt heel veel moeite in het bedenken en schrijven van een boek en dan komt het uit en dan gebeurt er eigenlijk niets. Maakt niet uit of het nou een bestseller is of niet. Einde quote. Juist daarom zit voor hem de kick niet in de publicatie, maar in het proces. Quote, het toffe van een boek vind ik het maakproces. En dat er uiteindelijk iets moois uitkomt. Waar muziek draait om reactie en adrenaline, draait schrijven om het stille genoegen van iets bouwen dat er eerst nog niet was. Einde quote. In het boek Vader schrijft Lana met opvallend veel tederheid en liefde over zijn vrouw Coco en hun kinderen. Quote, ik lag nog altijd oncontroleerbaar als ze in ons bed liggen en ik ernaast mag liggen. Einde quote. De man die op het podium zo cool en collected oogt, blijkt ineens vol twijfels te zitten. Terwijl Coco zwanger is van hun 3de kind en Pepijn zich voorbereidt op de 1000ste show van de jeugd in het Olympisch Stadion, piekert hij over geld, gezondheid en de vraag of hij er straks wel genoeg voor zijn gezin kan zijn. Hij schrijft, de angst bekruipt me wel eens dat ik straks niet voor de kinderen kan zorgen. Dat niemand mijn kunst meer hoeft en ik geen droog brood voor ze kan verdienen. Of dat ik fysiek tekort zal schieten en ze niet kan optillen en in mijn armen kan nemen wanneer dat nodig is. Of dat ze allemaal tegelijk mentale steun nodig hebben en ik de juiste woorden niet kan vinden om hun angsten weg te nemen. Einde quote. Wat het boek sterk maakt, is de compromisloze eenvoud ervan. Lana probeert nergens uit te leggen wat volgens hem goed vaderschap is. Hij formuleert geen regels en schrijft geen handleiding. Hij filosofeert nauwelijks, analyseert niet en probeert nergens een grote les uit te trekken. Hij beschrijft simpelweg wat er gebeurt met zijn kinderen en in zijn hoofd en hart. Quote, ik heb een visie. Dit boek wordt precies dit boek. Alleen mijn gedachten en verder niks. Geen narratief. Je leest het of je leest het niet. Dit is de enige manier waarop ik het kan. Misschien moet iemand anders het filteren. Dat mag, maar dit is het. Einde quote. Een nieuwe baby krijgen omschrijft hij als het inmixen van een plaat. Quote, het vergt heel veel concentratie en aandacht, maar als hij dan goed loopt en de overgang natuurlijk tot stand is gekomen, komt er weer een moment om een sigaret te roken en rustig na te denken over wat je daarna gaat doen. Vervolgens loopt de analogie wel een beetje spaak, want de ene plaat eet de andere op om daarna zelf weer opgegeten te worden door de volgende, maar soit. Einde quote. Hij beschrijft hoe hij met zijn dochtertje naar de tandarts fietst, Ze krijgt een blauwe vis omdat ze zo zoet is geweest. Bij het stoplicht laat ze de vis uit het fietszitje op de grond vallen. En dus moet Lana terug om hem op te rapen. Coco kijkt naar een Ajax-wedstrijd of bezoekt een tentoonstelling van David Hockney, terwijl Lana de kinderen in bed legt. En een dag later draaien ze de rollen om. Ze vormen een team en laten de moeilijke dingen van het leven schijnbaar niet tussen hen inkomen. Dat maakt het boek bijna het tegenovergestelde van de klassieke vaderboeken, waarin mannen vooral verslag doen van hun eigen ontreddering. Boeken als Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt van Kluun. In de Vaderpodcast, Pepijn heeft inmiddels 4 kinderen, stelde Kluun dat je nooit vrienden moet willen worden met je kinderen. Lana was in de podcast nog instemmend, maar twijfelt daar inmiddels aan. Hij zegt, ik snap de boodschap wel, maar ik weet niet of het waar is. De band is veel ingewikkelder dan een gewone vriendschap. Einde quote. Volgens hem kunnen ouders en kinderen best dezelfde obsessies delen. Samen opgaan in Star Wars. Samen naar de pedicure. Samen een nummer opnemen, zoals Flynasaur, waarop Abel, Pepijn en zijn zoon Blake alle 3 in de credits staan. Quote, het verschil tussen ouder en kind verdwijnt daardoor niet, maar de relatie wordt wel rijker dan het simpele alternatief van of ouder of vriend. Einde quote. Ronnie Flex, Bokusam, Busy, Refuego, Murda, Young Felix, Broederliefde, Kraantje Papi. Vroeg of laat schuiven ze allemaal aan in de Vaderpodcast. In die gesprekken gaat het zelden over diss tracks of hitnoteringen, over geld verdienen of wat dan ook. Wel gaat het over poepluiers verschonen, IVF-trajecten en het installeren van traphekjes. Het leven na de nacht, als het ware. Rapper Donny vergelijkt het gebrabbel van zijn zoontje met mumble rap. En Sef verbaast zich er maar over dat kinderen gedachteloos tegen geparkeerde fietsen aanleunen, alsof het niks is. Royston Drenthe vertelt hoe hij 8 kinderen kreeg bij 5 vrouwen, terwijl hij zelf nog best wel zoekende is. En Big Two noemt Lane lachend de masterfather. Je hoort een generatie rappers samen volwassen worden. Vaderschap wordt vaak voorgesteld als het einde van de vrijheid en het avontuur. Maar Lane laat juist zien dat je niet eerst een ander mens hoeft te worden. Je kunt nog steeds gamen, rare beats maken en een beetje vreemd blijven, terwijl je nadenkt over welke kinderopvang je moet kiezen. Hij presenteert zich daarbij nooit als voorbeeld. Eerder als dezelfde licht chaotische gast die ook maar gewoon wat probeert. Toegegeven, Farbajeo is niet meer mijn favoriete rapper. Dat is de Vlaming Zwangere Guy. Ook hij maakte de overgang van losgeslagen projectiel naar verantwoordelijke vader die dagelijks op de yogamat ligt. Een transformatie die mooi te zien is in de documentaire Dansen op de Vulkaan, die recent is uitgekomen. Jaren geleden sprak ik hem op een avond dat het nieuwe album Familie Boven Alles uitkwam. Zwangere Guy was toen nog ruim 30 kilo zwaarder dan nu en een echte sloopkogel. Zijn stikstofcrew van Zatte Nonkels vierde feest in hun studio aan de Anspachlaan. Een manager haalde bier bij de nachtwinkel en iedereen kreeg een blik Stella Artois in zijn handen gedrukt. Alleen die ene Hollander, haha, kreeg een slappe Heineken. Iedereen lachen. Eind februari dit jaar stond Zwangere Guy, inmiddels 3 jaar nuchter, in een uitverkocht Paradiso. Halverwege het nummer Serieuze Mensen verschijnt Pepijn Lane op het podium. Lane rept zijn bars, krijgt een vet applaus en verdwijnt weer snel en geruisloos, vermoedelijk op de fiets, naar huis. Ik vraag hem of hij wel eens nadenkt over het feit dat zijn publiek door al die uitwaaierende projecten met hem mee op lijkt te groeien. Dat hij, als het ware, de soundtrack van een generatie is. Nee, zegt hij. Ik doe dit eigenlijk alleen voor mezelf. Einde quote. Maken is voor hem geen strategie, maar noodzaak, zegt hij. In Vader schrijft Pepijn Lane, als ik lang geen project gerealiseerd krijg, word ik depri. Hoe verder van de laatste show, hoe verwarder ik ben over mijn sociale statuur. Lane beschrijft zijn carrière als een cirkelbeweging. Hij zegt, je komt steeds weer terug bij het begin. Afspreken met mensen, dingen uitproberen en kijken wat blijft plakken. Einde quote. Voorlopig ligt de nadruk even niet op nieuwe boeken maken. Hij zegt, ik zit weer in mijn muziek-era. Een nieuw Farbajeo-album dus? Als het goed is wel. De muziek is af. De foto's zijn geschoten. Na de zomer. En dan moet hij door. Eerst naar een babyshower en daarna met Coco naar de opening van het nieuwe aquarium van Artis. En daarna, zegt hij, ga ik nog 100.000 keer met de kinderen, omdat we zo'n gezinspas hebben. Einde.